Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst. We begroeten ook de gasten in ons midden en de mensen die thuis met ons meeluisteren, die later nu deze dienst met ons meevieren. Onze voorganger vanochtend is dominee Marit Bassa, de diaken van dienst is Irma van der Maten en mijn naam is Sarah Smit, mijn ouderling Scriba. De bloemen gaan vandaag niet zoals in de kerkbrief staat, maar ze gaan naar de familie Willemsen in Brinkhoven. Er is vandaag geen kindernevendienst en de verdere mededelingen vindt u in de kerkbrief. We beginnen de dienst met een moment van stilte en daarna zingen we als intochtslied, lied 210, vers 1 en 2, God van hemel, zee en aarde. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Ik zal er zijn voor jou. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
Thank you.
De viering van morgen staat in het teken van bidden. Als thema koos ik voor bidden is opstaan. Bidden is ook vragen, maar het is ook opstaan om recht te doen aan Gods belofte. Maar soms is bidden ook smeken of uitroepen of heel hard huilen of juist in stilte dankbaar zijn. Vanmorgen bidden we ook om ontferming. Zoals elke zondagmorgen, voor alles wat ons op het hart ligt. En na dat gebed zingen we, eigenlijk als vervolg op dat gebed, zingen we Psalm 25 in de versie van Psalm 25b. Maarten helpt ons hierin. Laten we samen bidden. Heer, vanmorgen bidden we opnieuw. We sluiten onze ogen, we vouwen onze handen of we staren naar de hemel om opnieuw te vragen. Om steeds opnieuw te vragen, ontferm u over uw wereld. Een wereld die op sommige plekken ontvlamt. Waar mensen niet meer weten wat waar is en wat niet. Waar beelden de wereld overgaan, maar niemand echt weet wat er bedoeld wordt. Waar presidenten openlijk laten zien wie ze kwaad willen doen. Waar organisaties vechten om wie er wel en niet te eten mag brengen op die plaatsen waar het nodig is. Waar hulporganisaties steeds opnieuw zien hoe vluchtelingenkampen overvol lopen. Heer, we bidden steeds opnieuw om uw ontferming. Over Gaza, de Westoever, Soedan, Oekraïne, over Jemen, Syrië, op zoveel plaatsen waarmee de menselijkheid tekortschiet. Heer, wij vragen om uw ontferming over ons eigen leven en ons eigen falen, daar waar wij tekortkomen. Daar mogen wij steeds opnieuw omhoog kijken en u zoeken en vinden, zodat uw koninkrijk komen. Zo zingen wij biddend. God blijft ons bidden horen. Als wij de naam van God eren, wensen wij vrede op aarde voor de mensen van goede wil. God is barmhartig en wil ons genade geven. Amen. Ik zei het al, vandaag gaat het over bidden. En we horen straks de tekst waarin Jezus zijn leerlingen leert bidden. En wij kennen dat gebed als het Onze Vader. En als je goed oplet straks, dan hoor je dat het gebed nog niet helemaal af is. In de versie van Matteüs staat eigenlijk ons hele Onze Vader. Maar de versie uit Lucas is eigenlijk de kort en bondige versie. Maar dat begint ermee dat de leerlingen naar Jezus toekomen om te vragen, hoe moeten wij bidden? Leer ons dat. Want ze vonden dat nog blijkbaar best wel moeilijk. En dit is een vraag niet alleen voor kinderen, maar eigenlijk voor ons allemaal. Wie vindt er bidden ook wel eens moeilijk? Ik zie handen omhoog gaan, ik zie geknik. Ja, ik ook. Ik vind bidden ook best wel eens moeilijk. Want waarvoor moet je bidden? En ook, hoe doe je dat eigenlijk? En soms heb je ook gewoon niet de woorden om te bidden. Of denk je, wat maakt het nou uit? En eigenlijk is het dan heel mooi dat je zo'n gebed van Jezus kent. Zo'n Onze Vader. Of misschien kennen de kinderen ook wel een gebedje voor het eten of bij het slapen gaan. Dat zijn van die gebeden die je uit je hoofd kent. Dat helpt om alvast te bidden. Dan hoef je namelijk niet de woorden zelf te bedenken. Maar dan zijn ze al voor je bedacht. Dat kan heel fijn zijn. Maar je kan natuurlijk ook zelf iets bedenken. Nou, zie ik dat jullie de tasjes hebben. Er is namelijk geen kindernevendienst vandaag. Maar we hebben samen tasjes gemaakt. Waar wat spulletjes in zitten om tijdens de dienst mee aan de slag te gaan. En onder andere zit er ook een werkblad in. En dat hebben we al een keer eerder gebruikt in de dienst. Maar dat was in het voorjaar. Dat is een werkblad en er staat een hand op. En misschien iemand die bij de kerk een schooldienst was, die weet het nog. Of niet. Er staat een hand op en die helpt je om te leren bidden. Als je namelijk naar je duim kijkt, die zit het dichtste bij je hart. Dan kun je opschrijven dat je wilt bidden voor iemand waarvan je veel houdt. Je familie of een goede vriend. En met je wijsvinger wijs je altijd ver weg. Dan kun je bidden voor mensen die ver weg zijn, maar waar je wel heel graag voor wilt bidden. De middelvinger is de grootste vinger meestal. Dan kun je iets opschrijven voor iemand waarvoor je wilt bidden die hoog is, die belangrijk is, die beslissingen moet nemen. Misschien een juf of een meester, of de burgemeester, of een regering, of wie dan ook, of iemand die jij zelf hoog hebt zitten. Ja, en die ringvinger, ja, de kinderen weten het ook wel, die doet in zijn eentje niet zoveel. Die kan in zijn eentje niet eens overeind staan. Soms heb je dat wel eens dat je in je eentje niet zoveel kan. Voor mensen die in hun eentje niet zoveel kunnen, die bijvoorbeeld ziek zijn of om wat voor reden dan ook, die kun je opschrijven bij je ringvinger. Ja, en dan blijft er nog eentje over. Een heel klein pinkje. En dat ben je zelf. Je mag ook voor jezelf bidden. En zo kan je eigenlijk met je hand al heel goed weten voor wie je kunt bidden. Nou, het is zomaar even een hulpje. Ik zou zeggen, ga aan de slag. En als je wilt, mag je... ik zie nu alleen Joppe, die kan schrijven. Letter kan ook al een beetje schrijven, hè. Dus als je het opgeschreven hebt, mag je het straks na de preek ook wel hier komen brengen. Dan kan ik het meenemen in het gebed. Afgesproken? Als het niet gelukt is, ook prima. En ondanks dat er geen kindernevendienst is, gaan we wel samen zingen. Een lied wat we denk ik allemaal wel kennen. Als je bidt, zal Hij je geven.
mag met jullie lezen uit Genesis 18, vers 20 tot en met 33. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn. En zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de mannen weg naar Sodom. Maar Abraham bleef voor de Heer staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg. Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven beroven? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven willen wegrukken en niet de hele stad vergeving willen schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? Hen samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die de rechter is over heel de aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde, als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hem de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er 50 onschuldigen 5 ontbreken. Zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij. Ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. En stel dat het er maar 40 zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer. Wanneer ik waag door te gaan, stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als het er maar 30 aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten, omdat het er maar 20 zijn. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik nog één keer waag iets te vragen. Stel dat het er maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten, omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Dan zien we het niet volgens mij.
Thank you.
verder lezen met u uit Lucas 11, het gebed. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van de leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is naar een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want iedereen die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan hen die daarom vragen?
Straks na de verkondiging zingen wij het Onze Vader, maar dan op de zetting eigenlijk, op de woorden van Huub Oosterhuis, Onze Vader verborgen. Maarten zal ons daar opnieuw bij helpen. De kantorijleden die kennen hem wel. Maar ik zag dat het 2 jaar geleden is dat ik hem voor het laatst heb laten zingen. Dus ik dacht om hem in herinnering te brengen. Maar zing gerust mee. Gemeente van Jezus Christus. Een goed gebed heeft iets koppigs in zich. Iets dat niet loslaat. Bidden is vaak ook een oefening in geduld. In volhouden, in steeds opnieuw. Desnoods smeken, keer op keer. Al je woorden, al je gedachten, al je twijfels neerleggen. Dat moet je durven. En ja, bidden is ook iets verwachten. Want als je alleen maar af en toe een gebedje uitspreekt, dan lijkt het er ook niet op alsof je werkelijk iets van het gebed verwacht. Dat gebeurt pas als je het vaker doet of dus durft. Een gebed is geen verlanglijst die je inlevert zodat je weet wat je krijgt. Maar je spreekt een gebed ook niet uit om vervolgens helemaal niks meer terug te horen. Een gebed moet je durven, dat vraagt om houvast, doorzettingsvermogen. Soms wordt bidden ook wel afgedaan als iets heel vrooms. Oh, die zit weer te bidden. Nee, ga lekker bidden in plaats van iets te doen. Maar bidden is ook niet hetzelfde als, nou ja, maar gelaten afwachten. Of jezelf onderwerpen aan het idee van, het komt zoals het komt. Dan zou bidden eigenlijk ook niet zoveel anders zijn dan je lot aanvaarden en inderdaad niets meer doen. Heel soms hoor ik nog wel eens zulke gebeden. God is groot en ja, wij luisteren maar. We zien wel weer en ach, als ons iets overkomt, dan zal God er wel een bedoeling mee hebben. En we buigen vroom het hoofd om vervolgens verder te leven. Nee, dan zou ik zeggen, een goed gebed heeft inderdaad iets koppigs in zich. De Bijbel staat ook vol met koppige voorbeelden, met steeds weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zoals de psalm ook die we net zongen. Houd mij in leven, wees gij mijn redding, steeds weer zoeken mijn ogen naar u. En ja, gij zijt zoals gij zijt, maar zie naar mij om en wees mij genadig, want steeds weer zoeken mijn ogen naar u. Dat is geen gebed van overgave, nou ja, dan moet het maar. Maar het is een gebed van steeds opnieuw aankloppen bij God. En er zijn meer van dat soort psalmen. Maar je vindt het ook terug in de reacties van mensen op dat wat God doet en dat wat God zegt. Zo is er dat wonderlijke verhaal van Abraham in Genesis. Die tekst die we net hoorden, ja, het lijkt ook een soort mijmering. Het lijkt wel alsof de schrijver heeft nagedacht over de vraag, hoe zou dat gegaan zijn? Hij ziet een woeste vlakte voor zich waar ooit grote steden stonden, waar mensen leefden als nooit tevoren. En de schrijver neemt ons mee in zijn gedachten. Hoe zou het gaan als de mens God bevraagt op wat er gebeurt met de wereld? Welk antwoord zou God geven? Wat zou je doen als God meedeelt dat het zo niet langer kan? Dat er eigenlijk maar 1 oplossing is voor een wereld die niet is van wat God ervan gemaakt heeft. Een wereld die God niet laat zijn wie hij is. Die kwestie kwam natuurlijk al eerder voorbij in Genesis. Net na de torenbouw van Babel. Toen kreeg Noach een inkijkje in Gods gedachten. Die hele wereld, ik heb er spijt van. De boel moet omgekeerd en schoongespoeld. En Noach? Ja, die hoort het aan en gaat aan het werk. 150 jaar lang bouwt hij aan een boot. De mensen krijgen de tijd. En in het hele verhaal zegt Noach niets. Hij doet alleen wat God van hem vraagt. En daar waar God schoon schip maakt, maakt Noach in stilte ruimte voor al het leven wat je maar kunt bedenken. Maar Abraham is uit ander hout gesneden. Dat is overigens meteen al duidelijk. Hij wordt geroepen uit Ur der Chaldeeën, maar Abraham is niet een plomp verloren reiziger. Nee, hij is een vorst. En zijn nomadenvolk wordt al reizend alleen maar groter. Hij staat ook ergens voor. Als Lot zijn neefje in Sodom hem nodig heeft, dan komt hij met zijn eigen leger. Hij is politiek op de hoogte, hij heeft zijn zaakjes op orde. Behalve dan dat zijn gebed om een kind, een zoon, een toekomst nog steeds niet verhoord is. Koppig houdt hij vol, maar hij weet eigenlijk het antwoord al. En dan komen die drie mannen. En uit het niets beloven ze nieuw leven. Sarah moet erom lachen, weet u nog? Het lijkt alsof ze achter het tentdoek luistert en ze schiet in de lach. Ze is nog veel te oud om een kind te krijgen. En na dat gebeuren laat Abraham zijn gasten uit. Zoals een gastheer dat doet. En dan komt God aan het woord. Althans, het verhaal haakt hier zo in elkaar dat één van die mannen God zelf lijkt te zijn. En die God die blijft wat dralen. Alsof hij ja, net bij de deurkruk al in de handen toch nog iets kwijt wil. Aan die grote Abraham. Misschien vond God ook wel iets van zichzelf terug in die mens. Die koppig een nieuwe toekomst tegemoet ging. Toen God hem uitnodigde. En God laat zijn bedenkingen over Sodom en Gomorra horen. Ja, ik moet het nog zien, maar de verhalen zijn niet best. En hij schudt zijn hoofd. Het lijkt alsof ze de verwoesting over zichzelf hebben afgeroepen. En ik bedacht me, misschien zegt God wel hetzelfde als hij naar ons kijkt. Naar het front in Oekraïne, naar Gaza, naar het Israël waarvan de inwoners worstelen met wat hun regering doet. Naar Soedan, naar Thailand, naar Jemen, naar al die plekken waar gastvrijheid ver te zoeken is en waar gerechtigheid niet meer telt. Ze hebben de verwoesting over zichzelf afgeroepen. En God stuurt zijn mannen vast vooruit. Maar Abraham laat dat niet zomaar gebeuren. Geen komen wat komt. Maar hij gaat voor God staan. Hij verspert hem de weg. Hij gaat als vorst tussen God en het lot instaan. En dan lijkt het alsof hij een gesprek begint om af te dingen. Maar eigenlijk doet hij koppig voorbeden. Hij bidt om erbarmen voor de mensen in de stad. En God luistert. Misschien is God ook wel blij met zo iemand. Iemand die het aandurft om te middelen, om te bemiddelen, omwille van de mensheid. Abraham is er ook de mens niet naar om zomaar van alles over zich heen te laten komen. Omdat gij zijt zoals gij zijt. Zie naar hen om en wees ons genadig. Je kunt toch zeker niet de hele stad verwoesten als er ook een groep rechtvaardigen is? Hoor je hoe Abraham het omdraait? Hij zegt niet tegen God, pas maar op, want als je dat doet dan verwoest je ook de goede mensen. Nee, hij zegt, omwille van die goede mensen hoef je de rest toch ook niet zomaar achter te laten? Stel nou, zegt Abraham, stel nou dat er nog 50 zijn. Nee, zegt God, dan doe ik niks. En je hoort Abraham denken, stel nou, nou ja, misschien dat er 5 toch niet, stel nou dat er 45 zijn. Nee, zegt God. En 40? Nee. En als er nou 10? Nee, zegt God. En daar stopt Abraham. Want verder durft hij niet te gaan om het goddelijke erbarmen. De ontferming van God is groot, maar Abraham lijkt te voelen of te denken dat er grenzen zijn. Als er maar 10 zijn. Er waren immers 10 woorden voor nodig om de wereld te maken. 10 keer had God gezegd, laat er zijn. Water, licht, bomen, mensen. En er waren 10 woorden voor nodig bij Mozes voor het volk, straks, later in de geschiedenis. Ja, met 2 handen vol gerechtigheid zou de wereld nog te redden zijn. En dan valt het stil. En wij kennen de afloop van het verhaal. Maar dat beeld blijft staan. Abraham voor God. Vriend, zou je niet om die 10... En God luistert, omdat Abraham vasthoudend is, omdat Abraham God ook aan zijn eigen naam houdt, aan de belofte van gerechtigheid. En diezelfde oproep zit in het gebed wat Jezus de leerlingen leert. Zoals gezegd, het is de korte versie van ons, onze Vader. Lucas heeft dat laatste gedeelte niet nodig. De essentie zit in die eerste woorden. Uw naam geheiligd, uw koninkrijk komt, ons brood vandaag, onze schuld vergeven, de ander kwijtgescholden en bevrijd ons van beproeving. Ja, wij weten inmiddels ook bijna niet beter. Maar als je het gebed nog een keer leest en nog een keer leest, dan heeft ook dat gebed iets vasthoudends in zich. Dat koninkrijk, dat komt toch. Dat brood, dat wordt toch gegeven. Die schuld, die zonde, die is toch vergeven. Wij zijn toch bevrijd. Als je het zachtjes voor jezelf blijft herhalen, wordt het een koppig gebed van iemand die God aan zijn woord houdt. En Jezus legt het uit in zijn voorbeeld. Zou een vriend niet opstaan om de koppigheid van degene die blijft vragen? En eerlijk gezegd, het voorbeeld lijkt voor ons soms wat vreemd. Van die vriend die midden in de nacht aanklomt kloppen om het brood van morgen vandaag nog te krijgen voor de gast die ineens bij hem binnen is gekomen. Maar het zegt ook alles over gastvrijheid. En dan de gedachte dat iemand nee zou zeggen omdat de kinderen al slapen. Maar net als bij Abraham gaat het dus hier om die gastvrijheid. Je zet je gasten altijd iets voor. Dat weet iedereen. Je kunt niet anders. Je gasten niet iets voorzetten is een doodzonde. Zelfs als de ander al is gaan slapen, zoals de gewoonte was, meestal naast de kinderen. Dan zal diegene opstaan, zijn kinderen er dus voor wakker moeten maken om het brood, dat misschien wel voor die kinderen bedoeld was, weg te geven. Zo is God. Hij is als de vriend die zich niet nog eens rustig omdraait in zijn bed, maar omdat jij aandringt, zal hij opstaan om zijn eigen brood weg te geven. Zoals Jezus zelf ook al het brood had weggegeven. Even hiervoor heeft hij er 5000 gevoed. En op weg naar Jeruzalem was ook Jezus op zoek naar het koninkrijk. Op weg naar Jeruzalem was ook hij bezig om Gods naam te heiligen. En op weg naar het einde was hij allang bezig om de schuld kwijt te schelden en de mensen om hem heen te leren hoe ze elkaar nabij kunnen zijn. En op weg naar het einde liet hij al lang zien dat hij zelf de bevrijder was van dat kwaad. Zoekt en je zult vinden, zegt Jezus. Oftewel, bid dat wat je mij ziet doen. Bid om wie ik ben, Gods naam, de gerechtigheid zelf. En blijf het volhouden, koppig, elke keer opnieuw. Want alleen dan kan de macht van het kwaad verbroken worden. Met beide handen, met 10 vingers, 10 woorden. Want zolang wij blijven bidden, hebben we 10 keer gerechtigheid in handen. En nee, dan zal de stad, de wereld blijven staan. Dan zal God ons niet verlaten, maar als een vriend wakker worden om ons de geest te geven. Als wij zoeken, zullen we vinden. En wij houden koppig vol. In elk gebed dat we bidden, staan we op om tussen God en het lot in te gaan staan. Omdat wij het van God alleen mogen verwachten. Want van God is de toekomst. Komen wat komt. Amen. Voordat we overgaan naar de aandacht voor onze collecte, wil ik nog even vragen, is het gelukt om iets op te schrijven? Ja? Wie het komen brengen? Of moet ik het even komen halen? Kan ook nog. Dankjewel. We gaan nu over tot de aandacht voor de gaven. Onze gaven worden gevraagd. Wij mogen ze delen. De eerste collecte is voor de zondagse bloemengroet, de tweede collecte voor de kerk. En die bloemengroet, daar wil ik nog even wat over zeggen. Ze waren bedoeld voor Mariska van den Berg, maar die belde me op en die zei, maar wij gaan een aantal dagen weg. Dat is ook om tot rust, nog verder tot rust te komen, want er is niet niks gebeurd. Dus we blijven ook voor haar bidden. En tegelijkertijd zei ze, ik vind het ook wel mooi als de bloemen dan naar iemand anders gaan. Dus dan weet u waar dat van komt. Zo kunnen we het ook aan elkaar doorgeven. En zijn de bloemen vanmorgen dus bestemd voor de familie Willemsen die nog niet zo lang in Brinkhoven woont. Ik denk, ik leg het even uit voordat u denkt, wat is daar voor wisseling geweest. Maar het is eigenlijk wel mooi dat we op die manier ook dat aan elkaar doorgeven. Dus nou, daarvoor geven we ook onze gaven voor die groet aan elkaar. U kunt uw gave geven via de app en anders in de collectezakken bij de uitgang. Laten we ook een gebed bidden over onze gave. God, wij spreken het verlangen uit dat onze gaven door uw geest gezegend worden. En dat wij iets van onze rijkdom mogen delen, zodat de wereld leefbaar wordt en uw toekomst komt. Amen. Laten we samen danken en bidden en na elke intentie zingen wij biddend het lied wat u daar ziet staan, O Lord, hear my prayer. Een lied vanuit de Tezee-gemeenschap. Laten we bidden. God, wij bidden u met onze eigen woorden en we doen dat in het licht dat ons aan u verbindt. En wij bidden, houd ons in uw ontferming overeind. Laat ons niet zomaar achter, maar geef ons het zicht op het koninkrijk dat komt. De wereld die u in Jezus al heeft laten zien. En geef dat wij kunnen volgen op die weg. Ook al moeten we soms vragen, leer ons bidden. Omdat we weten dat dat nodig is om koppig mens te kunnen blijven. Om steeds opnieuw u op te zoeken en steeds opnieuw ons leven voor te leggen. Zo zingen wij biddend. Het lukt ons lang niet altijd om zelf woorden te vinden. Omdat we niet weten welke richting het uit moet. Omdat we ons hoofd schudden om deze wereld. Of omdat er van alles in ons eigen leven aan de hand is. Als het soms zelfs in puin ligt. Door ziekte, door onrust, door verlies aan vertrouwen in ons lichaam. Draag ons dan door de gebeden die wereldwijd klinken. Op deze dag als rustdag, maar ook alle andere dagen waarop mensen waar dan ook de stilte opzoeken en zich verbonden weten met u. In kloosters en gemeenschappen waar dagelijks het gebed klinkt, ook hier in het dorp. Neem dan ons leven daarop mee. Als wij zelf de tijd of de rust of de stilte missen om woorden te vinden, draag ons dan op de eindeloze gebeden van zoveel anderen. Zo zingen wij biddend. Jezus leerde ons bidden. Wij mogen u vragen om het brood van morgen, om het vandaag al aan ons te geven. God geeft dat er voedsel komt in Gaza. En wij lang niet altijd goed weten hoe dat moet en waar het stokt, maar geeft dat er niet te vergeefs gebeden wordt. Om voedsel en noodhulp in Soedan, in Oekraïne, en geeft dat ook wij niet vergeefs hoeven bidden. Zodat bijvoorbeeld voedselbanken hier niet nodig zijn. God, wees met ons. En ga met ons mee, op weg naar de toekomst. Laat ons bidden niet vergeefs zijn, maar hoor ons elke keer opnieuw. En wij bidden voor hen die wij lief hebben. Voor vrienden om ons heen. Zoals de kinderen het ook opschreven. Voor Vanessa, voor Bas. Maar we bidden ook voor onze vrienden of kinderen verder weg, voor Max, voor Sjors, voor Lars en Teun. We bidden voor hen die onze leider is. We bidden voor u, God, uzelf. Geef dat we u mogen vertrouwen. En we bidden voor hen die hulp nodig hebben. We bidden vandaag ook voor Mariska van den Berg en haar gezin. Geef haar de rust die nodig is. En geef ook dat er hulp is. Wees u ook bij de familie Willemsen, die ook moeten wennen aan hun nieuwe plek. Wees met hen een zegen, hun nieuwe plek om te wonen. We bidden voor juf Alice. We bidden voor Amoudi. En we bidden voor onszelf, voor wie wij zijn. Hoe klein we zijn, of hoe groot, hoe jong, of al hoe ver in ons leven we al zijn. God, wij blijven koppig bidden en herinneren aan uw naam die gerechtigheid is. Zo zingen wij biddend. Voor niet alles zijn woorden te vinden. Hoor ons dan in de stilte. God, wij verzamelen onze woorden, onze gebeden en onze gedachten. En wij verzamelen onze moed om keer op keer op te staan en met alle mensen van alle tijden en plaatsen het gebed te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen ons laatste lied. Een bekend lied. Zegen ons al goed. Ja, natuurlijk. We mogen samen de zegen doen. Ook met de kleine Sarah erbij. We zingen ons laatste lied, Zegen ons al goede. Misschien kent iemand het lied nog, tenminste ik wel. Wij zongen het op school altijd aan het einde van de dag. Misschien herkent u het ook wel als zo'n lied wat je op die manier geleerd hebt en eigenlijk wel uit je hoofd mee kan zingen. Ik dacht, dat is nou een mooi lied om deze viering mee af te sluiten. Ik wist het niet eens, maar ik ontdekte dus laatst dat ze het op school ook nog steeds gewoon leren, althans. Niet bij elke juf geloof ik, maar wel af en toe een coupletje ook nog wel zingen. Hoe mooi is dat om zo'n lied ook mee, om een gebed al zingend met je mee te dragen. Laten we ons laatste lied zingen. We hebben het al gezongen, we hebben het eigenlijk elkaar al toegezongen. Wij mogen gaan met de zegen van onze God. God zegent je en bewaart je. God kijkt je aan en is je genadig. God kijkt altijd naar je uit en geeft je vrede.